Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Filippenzen 1, vers 1 tot en met 18. Filippenzen 1, vers 1 tot en met 18. De te zingen psalmen, psalm 68, vers 14. Psalm 89, vers 1, 7 en 8. Psalm 138, vers 4. Psalm 27, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Filippenzen 1, vers 1 tot en met 18. De te zingen psalmen, psalm 68, vers 14. Psalm 89, vers 1, 7 en 8. Psalm 138, vers 4. Psalm 27, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp aan onze enige verwachting. Zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel aan die de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, aan die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige. Die is geboren uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn gemeente voortzetten. Door te zingen van psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël. Heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O Gods graag dat vermogen, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. Het 14e vers van de 68e psalm. kunt u opgetekend vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Filippenzen. En daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan nader de eerste 18 versen. Dus de schriftlezing voor vanmiddag kunt u opgetekend vinden in Filippenzen 1, vers 1 tot en met 18. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald van hem, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik hopen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. De Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk. Al een tijd in al mijn gebed voor u allen, met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat volledigen zal tot op een dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen in dit gevoel, opdat ik in mijn hart houd, en dat gij beiden in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, en dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden en er in erkentenis en alle gevoel, omdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, omdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in den Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder één deksel, het zij in der waarheid verkondigd. En daarin beleid ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Zover.
Laten we trachten, gemeente, om samen het heilige aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Het is, Heren, in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, dat u ons ook aan de middaguren van deze dag nog wilt samenbrengen aan deze plaats des gebeds, rondom de kandelaar van dat eeuwig blijvende woord van u, dat zo eeuwig zeker is en dat aan de slechte, aan de eenvoudige, de ware wijsheid leert en dat de verstandige naar boven rijdt. Heere, wat komt u dan nog een onderscheid te maken daar waar geen onderscheid is? Dat u ons nog een uur van afzondering geeft onder de bediening van uw woord. En daarin komt gij toch te betonen geen lust te hebben in de dood van de goddeloze. Want dat zijn we toch alle van nature. Dan zijn we toch zonder God in de wereld. En dan hebben we geen hoop voor de toekomst. Maar u hebt gij geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons tot u zouden bekeren en leven. En daartoe laat u uw woord nog prediken. Tot op deze ogenblikken toe. En mogen wij nog verkeren onder de bediening van uw woord. Ach Heer, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Want dan hebben we de weg geweten. En dan hebben we hem niet bewandeld. Dan zullen we met vele slagen geslagen worden. Ja, dan zal het voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn. In die dag des oordeels dan voor ons. Heere, en daarom zou u vanmiddag zelf met uw geest nog in ons midden willen wonen en willen werken. Want het is toch de geest die levend maakt. Die de opstandingskracht van Christus toch toepast aan dode zondaren, om zo te gaan leven en om zo ook werkzaam te worden aan de troon der genade. Want nu is het eigen schuld dat wij onder het oordeel van de drievoudige dood terecht zijn gekomen. Daar hebben we voor gekozen in paradijs. We hebben de dood verkozen boven het leven. En nu liggen we ook onder die geestelijke dood. Geestelijk zijn we dood, zegt uw woord, door zonden en misdaden. Maar u kan uw dode zondaren levend maken. Nu kunnen we opgewekt worden uit onze geestelijke doodslaap. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want zo kunnen we alleen wederom geboren worden. Dat nieuwe leven ontvangen. Omdat uw eigen lieve zoon de dood wilde ingaan om zo het leven te verwerven. Wanneer zou u dat leven nog willen schijnen onder de bediening van uw woord? O, dat er nog gebed zou mogen zijn, ook in de gemeente van Vriezenveen. Dat er nog geestelijke barensweeën zouden mogen zijn bij diegenen die bidden van de hemel geleerd hebben. Of dat u nog zou willen geven dat er nog in Sion geboren mogen worden. Dat zo uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En opdat zo, Heere, uw woord zijn kracht mag doen tot zaligheid. Want uw woord is toch een reuke des doods ten dode. Maar ook een reuke des levens ten leven. En Heere, zou u dan willen geven dat die krachtdadige en die onwederstandelijke bediening van uw geest zich vanmiddag mag paren aan de prediking van uw woord. En dat uw woord mag zijn wat we vanmiddag op het overdenken als een pijl uit uw goddelijke pijlkoker, die met kracht wordt afgeschoten van de boog, om zo het hart te raken. En zou u dan ook, koning van de kerk, die daar rijdt op dat witte paard, ook in ons midden nog willen rondgaan, en nog vijanden willen neervellen op het slagveld van vrije genade, opdat er nog een van u zouden mogen gaan verliezen, om die goede strijd te gaan leren strijden. Want ach, hier, u weet het van nature. Dan strijden we allemaal voor onszelf. Dan heeft de mens een strijd op aarde. Ieder mens. En dan trachten we onszelf te handhaven. Maar dat we toch eens van u zouden mogen verliezen. Wat zal wat zijn? Als we ons hele leven tegen u hebben gestreden, Heer. En als we zo gaan sterven. Dan gaan we strijdend ten onder. Dan zullen we het voor eeuwig van u moeten verliezen. Maar wat is het groot? Als we het hier aan deze zijde van het graf tussen wieg en graf van uw mogen gaan verliezen, als we neergeveld worden, om te sterven aan onszelf, maar om Gode te leven. Want dat leven, wat u toch komt in te planten, in de uren van de waarachtige wedergeboorte, dat leven dat Christus heeft verworven, dat sterft toch nooit meer. En zou u daarom met uw lieve geest ook in ons midden nog willen wonen en willen werken, zondaren nog willen bearbeiden tot zaligheid, dat waarzaligmakend geloof willen schenken, om zo verenigd te worden met Christus, om afgesneden te worden van Adam, en om het leven te mogen ontvangen uit die tweede Adam. O Heer, werk dat wonder nog tot eer en roem van uw grote naam. Heere, zou u ons zo willen gedenken, gedenk ook aan uw Sion, ze vanmiddag mogen zijn opgekomen, ach, u weet op het allervolmaakst wat ze nodig hebben. U bent dat goede werk in hun hart begonnen, en ze vragen zich zo vaak af, ben ik begonnen, of is God begonnen? Maar zouden ze het vanmiddag eens mogen horen, Heer, dat u bent begonnen, dat u licht zou willen geven over uw eigen werk. Dat is toch telkens maar weer nodig. Want alleen in uw licht zien we het licht. Dan alleen komt uw genadewerk openbaar. En anders kan het zo donker in het leven zijn van uw gunstgenoten. En de dagen der duisternis die zijn toch ook vele. Maar het is toch niet altijd duisternis, Heer. Maar zou u vanmiddag eens willen geven dat licht mag zijn. Onder de bediening van uw woord. Heere, gedenk ons zo. U bracht ons hier samen aan deze plaats des gebeds. Maar er zijn er ook, moesten de plaats leeg laten staan, die oud geworden zijn, die ziek zijn, die door andere wettige redenen verhinderd zijn. We dragen ze op aan de troon van uw genade. Ach, Heere, zou u nog willen gedenken en ook uw zegen willen schenken, want die is toch niet aan tijd of aan plaats gebonden. Zou u willen zijn, Heere, met al diegenen die het moeilijk hebben, de rouwdragend in ons midden, de alleenstaande, we dragen ze op aan de troon van uw genade. O Heere, waar uw wonden kwam te slaan, daar is er toch ook bij uw genezing te vinden, want er is nog balsem in Gilead. U slaat wonden, u heelt wonden, u slaat niet uit lust om plagen, maar u slaat om naar u toe te slaan. Het zal wat zijn als u van ons zal moeten getuigen, wel geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Dan zullen ook die slagen, die dag der eeuwigheid, nog eenmaal tegen ons getuigen. En dan zal het ons oordeel nog verzwaren, want ook in die slagen kwam u te betonen, nog bemoeienissen met ons te willen houden, ons nog niet geheel aan onszelf overgegeven te hebben. Ach, Heere, zou u zo willen gedenken aan ons vaderland, wat steeds verder wegzinkt in normloosheid en zedeloosheid. Ach, Heere, u wilde in verleden tijden, zo rijke wijze ook in ons vaderland werken, wat een leesbare brieven van Christus werden er niet gevonden. Wat een vette begraafplaatsen zijn er niet in ons vaderland, waar uw kinderen rusten op hun legersteden tot de jongste dag. Wat is Jacob toch dun geworden? Zou u ons niet geheel willen verlaten, Heer? Uw werk zou u toch in het leven willen behouden in het midden der jaren? En dat het ons gebed maar zou mogen zijn, blijf bij ons, Heer, want de dag is gedaald. Die welaangename tijd, die dag der zaligheid. Ach, Heer, wij leven toch in het laatste van het laatste der dagen. In de tekenen van de tijden mogen we toch beluisteren het ruisje van de voetstappen van de komende Christus. Maar nog gaat u door met uw werk. We hopen er ook vanmiddag zo bij bepaald te worden, nog is het einde niet. We moeten er nog toegebracht worden. U gaat nog door. O, ontferm uzelf nog. Gedenk aan onze regering, aan de kabinetsformatie, ach, Heer. Zou u ook daar nog over op willen staan, hebben we niet verdiend. Maar dat u nog zou willen geven, Heere, dat we nog een kabinet uit uw hand mogen ontvangen, wat nog rekening houdt met uw woord. En dat ziet er niet naar uit, Heere, maar u zou het kunnen geven. Want u werkt altijd dwars door de onmogelijkheid heen. Bij u zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. En zou u dat maar willen betonen, heren, want waar het bij ons onmogelijk is, daar gaat u toch juist de wonderwerken van u verheerlijken. En zou u dat toch willen doen, heren, onverdiend. Gedenk ook aan de kerk in ons vaderland, ach, u kent alle zorgen die er zijn. Wat is er een verwarring, wat is er een verdeeldheid, wordt er geroepen, zie hier is Christus en zie daar is Christus. En u zegt zelf en gelooft het niet. O Heere, zou u zelf toch bijeen willen brengen wat waarlijk bijeen hoort. Dat kunnen wij niet doen, want wij kunnen alleen maar scheuren. Maar u kan bij elkaar brengen. En zou u dat toch willen doen, Heer, en dat niet ten koste van de waarheid, want dat doet u nooit. U handhaaft uzelf. U handhaaft de waarheid. En dan moeten we het van u verliezen, maar wij mogen bukken en buigen voor u. Waar wij mogen bukken en buigen voor de waarheid van uw woord. Mogen bukken en buigen onder het gezag van uw woord. Daar alleen wordt de ware eenheid gevonden. Want ondanks alle verscheurdheid is het toch waar. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk. En om daar nu een levend lidmaat van te zijn of te mogen worden door uw genade. Dat is dan uw grootste eer. Want aardse lidmaatschap, dat valt toch weg bij de dood. Maar dat lidmaatschap, dat blijft tot in der eeuwigheid. Zou u dat maar willen schenken, Heer? Gedenk aan al uw geroepen knechten. Die zelf komen uit de stoten in uw wijngaard. Om uw woord te verkondigen. Ook als aan de middaguren en aan de avonduren van deze dag nog geroepen worden. Om uw woord uit te dragen in het midden van de gemeente. Ondersteun en sterk nog van onder de eeuwige armen. Gedenk ook aan het werk wat verricht mag worden op de evangelisatieposten. Het werk wat verricht mag worden hier op de zendingsvelden. Dat die blinde heiden, nu van u gescheiden, uw heil in Christus zal mogen herkennen. Want Heer, u zegt het zelf, eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Ach, heren, dan zijn er nog schapen. Waarvan u komt de getuige die van deze stal niet zijn. En ze moeten ook toegebracht worden. Gedenk ook aan het oude bondsvolk. Aan het oudste broedervolk, het volk van Israël. U wilde toch hier aan dat volk de woorden Gods toebetrouwen. Ach, heren, zou u dat volk ook niet voorbij willen gaan. Neem het deksel toch van hun aangezichten weg. Heren, zou u zo willen gedenken. Aan al de arbeid in uw koninkrijk. Maar zou u ook vanmiddag hier nog aan deze plaats willen zijn, als u voor de tweede maal geroepen worden om onder dit volk uw woord uit te dragen. Heren, dan weet u het. Dan zijn we onbekwaam in onszelf. Zou u vanmiddag de broden en de vissen nog willen vermenigvuldigen? En zou u zelf nog in ons midden willen zijn? Want als u wordt gemist, dan wordt alles gemist. Maar waar u uw voetstap zet, daar druipt het al van vet. Daar doet het alles ten zegen gedijen. U hebt het zelf beloofd en ziet, ik ben met u lieden. Alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. En waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dat hebben we dan niet verdiend, Heer. U zou ons rechtvaardig voorbij kunnen gaan. Als we zien op onze zonde en onze ongerechtigheden. Ach, Heer, wie zijn we dan? Dan moest ons wel een wonder zijn dat we hier nog mogen verkeren. In dit lieflijke heden der genade. Dat de aarde nog draagt en de hemel nog verdraagt. Maar o Heere, ge kunt het ook nooit doen om iets van of uit ons. Want dan moet u ons eeuwig voorbij gaan. Maar nu heb u van eeuwigheid al redenen willen nemen uit uzelf. En u kunt het alleen maar doen om uzelf wil. U kunt het alleen maar doen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Ter voortzetting van ons samen zijn, gemeente, willen we zingen van de 89ste psalm. De verzen 1, 7 en 8. Zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid alle tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen. Maar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En het zevende, hoe zalig is het volk dat daar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. En dachtste, gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen, wordt ere toegebracht. En wat er verder volgt in de versen 1, 7 en 8 van Psalm 89. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer die zegene u en hij zegene uw gaven. dat wij ergens aan beginnen, wat wij helemaal niet af kunnen maken. Omdat ons de vermogens daartoe ontbreken. En het kan ook zijn, we zijn sterfelijke mensen, dat de dood plotseling tussen beiden komt. En dat we niet in staat zijn om ons werk af te maken of dat we ernstig ziek worden. Hoe dan ook, er is veel werk wat wij helemaal niet af kunnen maken. En ik heb in mijn boekenkast verschillende boeken staan van predikanten die wel begonnen zijn om dat boek te schrijven, maar ze konden het niet afmaken. Een ander moest tot hun arbeid ingaan. En eigenlijk, als het gaat over het werk van Gods knecht, is nooit af. Dat is altijd maar stukwerk. Er is er maar één die zijn werk afmaakt. En dat is God zelf. Hij begint zijn werk, hij zet het voort en hij voleindigt het. Maar mensenwerk, of dat het nu betreft natuurlijke zaken of dat het gaat over het geestelijke. Altijd stukwerk. God maakt zijn werk af. Nou, daar willen we vanmiddag een ogenblik uw aandacht bij bepalen. Naar aanleiding van de tekst die u opgetekend kunt vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist samen met elkaar hebben gelezen, namelijk Filippenzen 1. En willen we vanmiddag stilstaan met Gods hulp bij het zesde vers. En daar lezen wij vertrouwende ditzelfde. Dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Tot zover de woorden van onze overdenking. Waarin wij bepaald worden bij Paulus geloofsvertrouwen in het goede werk Gods. Drie gedachten vragen een ogenblik onze aandacht. In de allereerste plaats, waar hij dat goede werk begonnen is. In de tweede plaats, waarom hij dat goede werk begonnen is. In de derde plaats, wanneer hij dat goede werk zal voltooien. Dus we gaan vanmiddag met Gods hulp nadenken over Paulus geloofsvertrouwen in het goede werk Gods. In de allereerste plaats waar hij dat goede werk begint. In de tweede plaats waarom hij dat goede werk voortzet. In de derde plaats wanneer hij dat goede werk zal voltooien. Gemeente, als het gaat over de brieven die de apostel Paulus heeft geschreven, dan is het belangrijk dat we letten op de historische achtergrond. Want elke brief heeft een historische achtergrond. En om nu die brieven goed te verstaan, is het eerst eens noodzakelijk dat we met elkaar letten. Wat is nu de historische achtergrond van de brief die de apostel Paulus heeft geschreven aan de Filippenzen? Wat is nou de directe aanleiding geweest om die brief te schrijven? Wel, de apostel Paulus die zit gevangen in Rome. En dat hebben ze in de gemeente van Filippi gehoord. En die gemeente van Filippi, dat zullen we straks ook horen, die is ontstaan door de arbeid van de apostel Paulus. De Heer die heeft Paulus daarvoor willen gebruiken. En daar is een bijzondere verbondenheid aan de apostel Paulus. En daarom hebben ze een afgevaardigde, afgezonden naar Rome. Epafroditus. En ze hebben Epafroditus hebben ze geld meegegeven en ook leeftocht. Voor de apostel Paulus in de gevangenis. Zo nauw voelen ze zich aan hem verbonden. Maar die gemeente voelt zich niet alleen maar aan Paulus verbonden, maar het is een dubbele band. Paulus die mag ook zich verbonden voelen aan de gemeente van Filippi. Er is geen brief van de apostel Paulus waarin Paulus zo spreekt over zijn persoonlijk leven. Telkens maar weer komt hij met zichzelf naar voren. Met Gods werk verheerlijkt in zijn hart. En daarom, omdat Paulus zich zo bijzonder verbonden voelt, zegt hij ook in het derde vers, ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk. De Heer die heeft zijn arbeid daar rijkelijk willen zegenen in de gemeente van Filippi. En daarvoor krijgt Paulus de roem niet. Nee, hij mag God ervoor danken. Dat betekent, Paulus die mag met het genadewerk wat God in de gemeente van Filippi verheerlijkt heeft, in de harten van zondaren, in God eindigen. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwe gedenk. Daar zijn banden gevallen en die banden die zijn onverbreekbaar. Dat zijn eeuwigheidsbanden, gemeente. Natuurlijke banden die verbreken. Denk eens aan de huwelijksband. Een natuurlijke band geeft hier een natuurlijke liefde. Maar dat is maar voor de tijd. Maar als het nu gaat over die geestelijke band. Als het gaat over die eeuwige liefde van God. Dat is een onverbreekbare band. En nu zijn ze met liefdesbanden aan elkander verbonden. Paulus aan de gemeente en de gemeente aan Paulus. Hoe dat gekomen is? Nou, Paulus die is door Gods wonderlijke leiding in Filippi terechtgekomen. Dat had hij nooit gezocht. Had hij nooit gedacht. Paulus is begonnen aan zijn tweede zendingsreis. En toen wilde Paulus, die wilde in Bithynië het woord Gods verkondigen. En toen is er iets wonderlijks gebeurd, want de Heilige Geest verhinderde het hem. En de Heilige Geest liet het hem niet toe. Hij wilde wel daar graag naartoe, hij wilde wel graag naar Missie in Bithynië, maar de Heer kwam die weg af te snijden. Doet de Heer wel meer in het leven van zijn knechten, dat hij wegen komt af te snijden om andere wegen te openen. Want dan reist Paulus door en dan staan ze tenslotte voor de zee. En hoe moet het nu verder? Dan is Paulus vastgelopen. En dan verschijnt in die nacht de Heer aan hem. In die Macedonische man. En die roept het hem toe. Kom over en help ons. En wat heeft Paulus toen gedaan? Hoe stelt hij zich nu voor aan de gemeente van de Filippenzen? Dan zegt hij, Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Kijk, dat is die. Een dienstknecht van Jezus Christus. Hij is een doulos. Hij is een slaaf. Dat is zijn meester. En daar heeft hij naar te luisteren. Bij Damascus heeft hij leren bidden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat was van zijn persoonlijk leven, maar ook ambtelijk. Heeft hij het geleerd? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Om nu Christus te volgen, ook ambtelijk, waar die ook heen gaat. En dat mag Paulus nu in beoefening brengen. Want als hij dan helemaal vastgelopen is, als hij dan voor de zee staat, en als hij dan dat gezicht ziet, wat doet Paulus dan? En de zijne? Wel, dan lezen wij, als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat de Heer ons geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Toen is Paulus gegaan naar Macedonië. Ze zijn overgestoken. Van Troas zijn ze afgevaren. En zo zijn ze tenslotte gekomen in Filippi. De eerste stad van Macedonië. Een Romeinse kolonie. Oh, wat is dat wonderlijk gegaan. Toen de apostel Paulus daar kwam, toen stonden ze niet op hem te wachten. Daar was helemaal geen man. Hij zag daar helemaal niemand die op hem stond te wachten. Weet u wat Paulus heeft gedaan? Heeft gezocht naar een synagoge. Maar tevergeefs. Want u weet dat de apostel Paulus die ging eerst naar de synagoge toe. Daar ging hij het eerst prediken. Dat is toch naar de opdracht van Christus. Eerst de Jood en dan de Griek. En heeft hij tegen zijn discipelen niet gezegd. Beginnende te Jeruzalem. Te beginnen bij de Joden. Hij is gekomen tot de zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar nu dat eeuwige wonder. Nu heeft hij dat volk niet losgelaten. Nu moet Paulus eerst naar de synagoge. Maar gaat heel die stad gaat hij door. En in heel Filippi, in die Romeinse kolonie. Geen synagoge te vinden, wat dat betekent, gemeente. Nou, daar zijn zo ontzettend weinig Joden, die hebben niet eens een synagoge. En heeft dan een Macedonisch man gezien. Weet u wat Paulus tenslotte hoort? Dat er op de Sabbatdag daar wat vrouwen bijeenkomen aan de rivier om te bidden. Daar is een plaats des gebeds. Dat was het begin van de gemeente. Wat werkt hier toch wonderlijk, hè? Als dan Paulus had gelegen, had hij nooit in Filippi terechtgekomen. En er zijn alleen maar een paar vrouwen. Helemaal geen man. Paulus die gaat er naartoe. Naar die plaats des gebeds op de Sabbatdag. En daar mag hij het woord verkondigen. En de geest Gods vroeg mede. Weet u nog, hij mag Paul, hij mag Christus volgen. Hij is een dienstknecht van Jezus Christus. Hij mag hem volgen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En de wind van de geest van Christus waait waarheen hij wil. En die stuurt Paulus naar Filippi. Daar komt de Heer in mee. Hij mag in Gods weg zijn. En die arbeid die is niet ongezegend. Die arbeid is niet ijdel in de Heer. Want daar zit daar onder zijn gehoor een vrouw die komt uit Thyatira. Lydia. Een purperverkoopster. Een rijke vrouw. Een handelsvrouw. En ze is daar in Filippi terechtgekomen. Dat is nou wonderlijk, in gemeente, weet u waarom? Nou, Paulus die wilde zo ontzettend graag daar in Bithynië het woord gaan verkondigen. Klein-Azië. En daar lag juist Thyatira. Maar nu moest die vrouw van Thyatira, die moest naar Filippi toe. Wat werkt de Heer toch wonderlijk. En dan gaat Paulus het woord verkondigen en dan gaat er een wonder gebeuren. Want de Heer, dat hebben we net gezegd, die vrocht mee met zijn geest. De verhoogde Christus als de koning van de kerk. Die is bezig om zichzelf een gemeente te vergaderen. Uitverkoren ten eeuwige leven. Dat doet hij door zijn geest en door zijn woord. En dat zie je hier nu gebeuren. Want we hebben het over de handelingen der apostelen. Maar eigenlijk gaat het over de handelingen van de verhoogde Christus aan de rechterhand des vaders. De koning van de kerk. Die door zijn geest, maar ook door de bediening van zijn knechten. Die hij zelf met de geest zichzelf een gemeente gaat vergaderen. En nu ligt ook Lydia onder het zegel van de uitverkiezing, moorden toegebracht. Wie dat zijn, weten we niet. Maar de Heer weet het op het allervolmaakst. En als tijd is, gaat hij ze toebrengen. En dan moet Paulus daar zijn. En dan moet Lydia daar ook zijn. Enkele vrouw aan de rivier, aan die plaats des gebeds. En daar zit nou die Lydia. Die vrouw die kwam trouw op onder de bediening van Gods woord. Die werd daar niet gemist op. Dat was een vrouw die had belangstelling gekregen voor de godsdienst van het volk van Israël. Een heidense vrouw. En ze was er al verschillende keren geweest. Maar ze had daar gezeten met een gesloten hart. Een gesloten hart. Maar toen was het uur van Gods welbehagen aangebroken. Toen ze daar op die morgen kwam, aan die plaats des gebeds en toen Paulus er ook was. En toen ging de Heer de wonderen van zijn genade verheerlijken door dat gesloten hart te openen. En dat was niet het begin. Waar God dat goede werk begint. Dat was onze eerste gedachte. Weet u waar dat begint? In het hart. En weet u wat het hart is? Het hart, dat is het centrum van het leven. Gods woord leert ons vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Daar gaat God dat goede werk beginnen. Hij gaat dat hart van Lydia wat gesloten was openen. Hé, dat is eigenlijk wat gemeente. Dat betekent dat wij kunnen verkeren onder de prediking van Gods woord met een gesloten hart. Dat de boodschap van Gods woord geen ingang vindt in ons hart. Wat moet nog anders zijn? Moet toch anders zeggen dat Christus staat voor een gesloten deur. Maar dat die nog klopt. Ook vanmiddag nog. Hè. Zie, ik sta aan de deur. Dat zegt die verhoogde Christus. En ik klop. En wij? Wij hebben in het paradijs de deur van ons hart voor de Heer in het nachtslot geworpen. En wij zitten op de troon. En wij regeren. Weet u wat nodig is? Hè? Dat dat hart wordt geopend, dat hij binnenkomt. Dat hij het voor het zeggen krijgt. En als dat hart wordt geopend, hè, een gesloten hart, weet u wat dat ook betekent? Nou, dat wij van natuur helemaal niet weten wat er allemaal leeft in ons hart. Dat we daar blind voor zijn. Maar als de Heer ons hart gaat openen, dan gaan we ons hart leren kennen. Dan gaat de Heer ons een blik laten slaan in ons hart. Nou, dat wonder dat gebeurde. Onder de prediking van de apostel Paulus, Lydia's hart werd geopend. Ze ging God leren kennen. Ze ging zichzelf leren kennen. Maar ze ging ook Christus leren kennen. Hoe dat gebeurde, ze kwam getrouw op onder de bediening van Gods woord. Hoort u die gemeente? We getrouw opkomen onder de bediening van het woord. Want dat is het genademiddel bij uitnemendheid. Dat wil de Heer gebruiken. Zo wilde de Heer werken. En dan weet u, het is zo anders gegaan als dat Paulus en Silas gedacht hadden. Want nu kwam Lydia tot bekering. Dat begin was er. De Heer is dat goede werk begonnen. Dat werk van zijn herscheppende genade in het hart van een vrouw. Maar Paulus die heeft toch een man zien staan. Een Macedonische man. De nood was zo groot. Kom over en help ons. En waar blijft u die man? Gaat God ook voor zorgen door een wonderlijke weg? Hè? Want u weet hoe dat met die dienstmaag ging. Hè? Die Paulus en Silas naliep. Nariep daar in Filippi. Die het heeft uitgeroepen. Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste. Die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dat deze vele dagen lang. We zouden zeggen. Paulus, maar nou krijg je hulp. Van een kant waar je het nooit van zou verwachten. Dan gaat het over een dienstmacht met een waarzeggende geest. Ja, maar Paulus die heeft de list van de duivel doorzien. Als de duivel gemeente het evangelie gaat verkondigen. Maar dat gaat mis. Dat kan nooit goed gaan. Dat heeft Paulus afgewezen. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft die geest, die waarzeggende geest uitgeworpen. En we weten allemaal wat het gevolg daarvan is geweest. Daardoor is Paulus tenslotte in de gevangenis terechtgekomen. Want die heren die vrouw in dienst hadden genomen, die zagen er hoop des gewins verdwijnen. Die kregen er geld van. En daarom Paulus wordt aangeklaagd. En Paulus en Silas worden gebracht voor de hoofdmannen. En ze zeggen, deze beroeren de stad. Daar zijn Joden zijn. Paulus en Silas worden gegeeseld. En ze worden tenslotte de gevangenis geworpen. In een stok geslagen. Met hun voeten in een blok kapotgeslagen ruggen. En dan mogen ze ter middernacht mogen ze godelofgezangen zingen. Dan gaat God werken. Dan beeft de aarde. De gevangenismuren scheuren. En dan denkt die stokbewaarder, nu zijn de gevangenen ontkomen. En hij wil zichzelf van het leven beroven. En dan roept Paulus met een grote stem. Doe u zelf geen kwaad. Wij zijn alle hier. En dan mag hij daar aan iemand de evangelie gaan verkondigen. En dat vindt ook ingang in het hart. Een kind des doods. Maar het leven wordt hem verkondigd in Christus. Gemeente, zo wilde de Heere werken in Filippi. Eerst een vrouw, toen een man. Eerst een vrouw die leefde onder de bediening van Gods woord. Toen een man. Die in de zonde leefde. Een Romein. Getrokken vanuit de duisternis tot Gods wonderbare genade. Hoort u nu hoe dat de Heere werkt? De een die wordt getrokken onder het woord en de andere midden uit de wereld. De een die wordt liefelijk geleid. Die komt binnen door de zuiderpoort. De andere komt binnen door de noordenpoort. Die stokbewaarder. Zo bekeert de Heer zijn volk. Hey, de wegen die mogen verschillend zijn, maar de zaken zijn hetzelfde. Want al Gods kinderen die weten ervan om zondaar voor God te worden. Al Gods kinderen die weten ervan om verloren te gaan. En dat rechtvaardig. En ze gaan hun rechter om genade bidden. Dat heeft Lydia geleerd, vergist u zelf niet. Maar die stokbewaarder eveneens. En ik denk dat die twee toch jaloers op elkaar zijn geweest. Dat die stokbewaarder zal hebben gezegd tegen Lydia, wat heeft God jou voor veel zonden bewaard? Maar dat Lydia zal hebben gezegd tegen die stokbewaarder, maar ik ben je weer loers op je. Want wat kon die stokbewaarder duidelijk het moment aangeven? Wat dat de Heer hem stilzet in zijn leven. Zo is toch in het leven van Gods kinderen. De een wordt anders geleid dan de ander, maar de wegen mogen anders zijn. Maar de zaken zijn hetzelfde gemeente. Dat heeft de Heer nu willen leren. Er is een gemeente ontstaan, want daar bleef het niet bij. Straks dan worden Paulus en Silas uitgeleid uit Filippi en dan lezen wij. En uitgezaan zijnde uit de gevangenis gingen zij in tot Lydia en de broeders gezien hebbende vertroosten zij dezelfde en gingen uit de stad. De broeders. Er zijn er meer tot bekering gekomen. De Heer die heeft gezorgd dat daar een gemeente is ontstaan. En we hebben het net al gezegd. En die gemeenteleden die zijn met nauwe banden aan Paulus verbonden. De Heer die heeft de prediking van de apostel Paulus willen gebruiken. Het kwam openbaar. Wij zijn geen hartenkenners, want God begint dat goede werk in het hart. Hebben we net gezegd. En nu kunnen wij niet in elkaars hart kijken. Wij zijn geen hartenkenners. Maar waar God gaat werken, gemeente, daar komt dat geestelijke, dat nieuwe leven altijd openbaar in de vruchten. Wij zijn wel vruchtenkenners. Wat zijn de vruchten van het geestelijke leven, van het nieuwe leven? Hoe komen die nu in Filippi openbaar? Paulus die heeft het mogen zien. Weet u wat er nou met Lydia gebeurde? God opende haar hart. En weet u wat ze toen gezegd heeft tegen Paulus? Indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Dat is wat. Lydia die wil Paulus en Silas in huis hebben, die rijke vrouw. Maar waarom wil ze dat nu eigenlijk? En waarom heeft ze Paulus en Silas gedwongen om in huis te komen? Wat had die vrouw nou nodig? Wat gebeurt er nu met een mens? Als God het bekeert, wat krijgt hij dan nodig? Onderwijs. Mensen krijgen onderwijs nodig. Die kan je vinden onder de bediening van Gods woord. Hey, dat is nou een vrucht. Een vrucht van Gods genadewerk. Die mensen kunnen geen onderwijs meer missen. Dat worden discipelen. Dat worden leerlingen op de leerschool van vrije genade. Dat zijn we van nature niet. Maar het maakt God ons. Hey, dan wordt een mens leergierig. Dan wil die nader onderwijs ontvangen. In de weg der zaligheid. Daarom is zo noodzakelijk dat Gods knechten in de prediking zorgen voor onderwijs. Er moet onderwijs zijn in de prediking van het woord. Nou, daar was Lydia niet begeerig van. Begeerig naar. Een teken dat de Heer dat geestelijke leven in haar hart had verheerlijkt. En nou die stokbewaarder. Nou die stokbewaarder die had Paulus en Silas laten geeselen. En dan lagen ze met kapotgeslagen ruggen. Maar als hij nou tot bekering komt. Hey, dan wil een mens alles wel goed maken. Wat hij verkeerd gedaan heeft in zijn leven, of weet u daar niet van? Dan zou je alles wel goed willen maken. Nou, dat heeft die stokbewaarder ook gedaan. Want hij neemt ook Paulus en Silas in huis. En dan lezen wij, en wies hem van de striemen. Wat heeft hij gedaan? Ziet u, het komt openbaar in de vruchten. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun een tafel voor. En verheugde zich. Dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Gods genadewerk kwam in de vruchten openbaar. God is dat goede werk begonnen. In ons. Dat zegt Paulus zo duidelijk. Hè? Hij die het goede werk begonnen is, in u. Dat mag hij weten. In het hart. En kwam openbaar in de vruchten. En ook nu weer. Nu komt weer openbaar in de vruchten. Als Epafroditus daar komt met die gave die de gemeente hem mee heeft gegeven tot onderhouding van de apostel Paulus. Ze weten zich zo nauw aan Gods knecht verbonden. Omdat de Heere zijn knecht wilde gebruiken als een instrument in zijn hart, in zijn hand om genade te verheerlijken. Daar in dat heidense Filippi. Zo is het begonnen. Dus God begint altijd in het hart gemeen. Hartvernieuwende genade, dat is noodzakelijk. Er kunnen veel veranderingen zijn in het leven van de mens die het hart niet raken. Dat alleen maar werk is van de buitenkant. En zeker naar de buitenkant heeft de mens ernaar te leven. Maar weet u wat het allerbelangrijkste is? Hè? Dat het hart wordt geraakt onder de prediking van het woord. En u kunnen Gods knechten. Gods woord nog zo ernstig, nog zo bewogen prediken. Maar het hart raken ze nooit. Ze kunnen hooguit het oor bereiken. En zelfs dat gebeurt nog niet altijd. Maar het hart bereiken, dat is een werk van God. Hij kan het brengen op een plaats waar geen kracht van God het kan brengen. Dat het werkelijk komt in het hart. En nu heeft God hartvernieuwende genade verheerlijkt. In de gemeente van Filippi. Dat is ook zo nodig bij uw gemeente. Dat we hartvernieuwende genade gaan leren kennen in ons leven. Dat het hart het centrum van ons leven wordt geraakt. Dat de uitgangen van ons hart worden vernieuwd. Want van nature dan gaat ons hart uit naar de wereld en naar de dienst van de wereld. We hebben net gezegd, we hebben een gesloten hart als het gaat over God en zijn zalige dienst. Maar de deuren van ons hart staan wagenwijd open voor de wereld en voor de zonde. Dan staat er boven de deuren van ons hart geschreven, binnen zonder kloppen. Maar als het gaat over God en zijn dienst, een gesloten hart. God staat buiten ons hart. Maar hij staat ook vanmiddag nog aan de deur. En hij klopt. Hij staat er nog. Hoe lang dat hij er nog staat? Eén ding. Wij weten de dag van onze dood niet. En daarom we zouden ons moeten haasten en spoeden om ons levenswil. Want de dag die gaat als kaf voorbij. Je leven is zo voorbij. De Heere wil de genade verheerlijken. Hartvernieuwende genade. Daar is het begonnen. Daar is het begonnen. Hij die het goede werk in u begonnen is. Dat is onze eerste gedachte. Maar nu onze tweede gedachte, gemeente. Waarom hij dat goede werk voortzet. De apostel Paulus die schrijft. Vertrouwende ditzelfde. Zo begint hij de tekst. Vertrouwende ditzelfde. Dat hij die het in u een goed werk begonnen heeft. Hij is dat goede werk is hij begonnen. Gemeente. Een goed werk. Wat was nou een goed werk? Weet u wat een goed werk was? Het werk van de schepping. In 6 dagen schiep God de hemel en de aarde. De 6e dag schiep hij de mens. En toen heeft God alles gezien. En toen heeft God zich verlustigd in zijn werk. Dat werk dat was goed. Toen God de mens schiep. Toen was het zeer goed. Ja, want God is zelf goed. En omdat God zelf goed is, omdat God volmaakt is, daarom is zijn werk ook goed. En zo was het scheppingswerk, dat was een goed werk. Zeer goed. En toen God heeft gerust, op de 7e dag, op de Sabbatdag, de rustdag, toen heeft God zich verlustigd in de werken van zijn handen, in het bijzonder in de mens. Wij mensen geschapen naar Gods evenbeeld. God zag naar zijn spiegel. Heb je er vanmorgen nog in gekeken? Vanmiddag misschien ook? Misschien sta ik wel heel vaak voor de spiegel. Maar God keek, als hij die mens zag, zag hij als het ware in een spiegel. Dan zag hij zichzelf. Dan zag hij zijn hele deugdenbeeld. Dan waren wij mensen in volkomen overeenstemming met God. Zo was het in de staat der rechtheid. Zo zijn wij uit Gods scheppende handen voortgekomen. En waarom heeft de Heer de mens nu geschapen? Hij heeft de mens geschapen opdat wij God eeuwiglijk zouden loven en prijzen. Eeuwig God groot maken. Dat was het heerlijk scheppingsdoel wat God zich stelde. Daartoe had hij de mens geschapen. Nee, niet dat God dat van nodig had. Want hij is toch de algenoegzaam en de volzalige. Hij heeft het toch niet van nodig om van mensenhanden gediend te worden. En toch... heeft het God behaagd om mensen te scheppen. Heeft eerst heel de schepping klaargemaakt en toen op de 6e dag de mens geschapen. Net als dat wij een huis inrichten. Alles wordt erin gezet. En dan tenslotte, dan gaan we in dat huis ook wonen. Nou, zo was het eigenlijk ook met de schepping. God heeft alles geschapen voor de mens. Opdat de mens hem zou dienen. Dat is scheppingsdoel. En nu zijn wij allemaal zondaren geworden. En zondaren, dat zijn doelmissers. Dat betekent, wij missen ons heerlijk doel. Hoe dat gekomen is? Wel, eenvoudig gemeente. We zijn onszelf gaan bedoelen. De duivel die heeft het zaad van de hoogmoed gezaaid. Dat we als God zouden zijn, kennende het goed en het kwaad. En dat leek de mens wel. En zo zijn we van God afgevallen. Het zaad van de hoogmoed schoot wortel in ons hart. Dat goede werk. Wij hebben het bedorven. En wij zeggen het bederf van het beste. Het allerbeste. Goed en recht en naar Gods evenbeeld geschapen. Dat slechtste. Weet u. In het paradijs in de staat der rechtheid. Daar zondigden we niet. Daar deden we alleen maar goed. Maar nu wij gevallen zijn. Doen wij geen goed meer. Is het zo erg? Is het zo erg? Valt er nogal mee of niet? Er zijn toch nogal een hoop goede dingen in het leven van de mens. Ja toch? Als je nou in het ziekenhuis terechtkomt, dan word je vaak heel goed verzorgd. Die verpleegsters en die artsen, die hebben er alles voor over. Over het algemeen. Doen ze veel voor. Oude mensen, goed verzorgd. Er zijn mensen die zeggen, ik leef hier als een prins of als een prinses. Oh, ze zijn zo goed voor me. Dat is niet overal zo. Maar toch mag dat er nog gevonden worden. Zeg je, dat is toch goed? Hoeveel mensen doen er geen goed als er ergens een ramp is? Neem maar Pakistan. Ze geven goed geld. Dat is toch goed? Maar gemeente, dat is geen vrucht van eigenaken. Weet u dat dat komt? Omdat God nog zo goed is, dat hij dat nog geeft in zijn algemene genade. Als hij zijn algemene genade toch intrekte, dan komt eruit wat erin leefde. Maar dan blijkt het wel dat we niet van die goede mensen zijn. Hoor. Nee, er is niemand die goed doet. Dat leert Gods woord toch? Ook niet tot één toe. En dat er nog goede dingen gevonden worden in onze samenleving, dat is alleen maar, nee, niet omdat wij zo goed zijn. God is nog goed. Hij wil deze wereld toch voort laten bestaan. Want als God zichzelf terug zou trekken van deze wereld. Hè, dan werd het op hetzelfde moment hier een hel. Dan zouden we elkaar niet meer kunnen verdragen. Maar dat heeft de Heere nu nog gelaten. Omdat hij zijn genade zal gaan verheerlijken. Hij is een goed werk begonnen, maar wij. Wij hebben het goede werk bedorven. En weet u wat wij doen? Hè? En wij roepen God maar ter verantwoording. Waarom dit en waarom dat? Alles vanwege onze zonde, gemeente. Alles van de onze zonde. God is een goed werk begonnen bij de schepping. Maar weet u, voordat de mens viel, heeft God van eeuwigheid raad gehouden. In die raad des vredes. En daar hebben die drie personen onderhandeld. Waarover? Over de zaligheid van zondaren. Daar heeft God van eeuwigheid de gemeenten uitverkoren. En daar heeft Christus het op zich genomen. Om dat welbehagen van de Vader te gaan volvoeren. Door die leidende knecht der zielen te worden. Want dat zou gaan door een weg van lijden en sterven. Maar daar heeft ook de Heilige Geest het op zich genomen. Om dat werk van Christus, wat hij verricht heeft. En wat hij volkomen zal volbrengen. Om dat toe te gaan passen in de harten van zondaren. Om daar plaats voor te maken. Maar ook om dat werk daadwerkelijk toe te passen. Daar is God al een goed werk begonnen. Dat is begonnen in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Maar dat ligt buiten de mens. Dat ligt buiten de mens. Hij heeft een volk lief gehad met een eeuwige liefde. En weet u waar het nu om gaat? We hebben gezegd, waarom zet nu God dat goede werk voort? Wat is daar nu de oorzaak? Wat is daar nu de reden van? Waarom mag de apostel Paulus hier schrijven? Als hij daar zit in de gevangenis van Rome. Ver bij de gemeente van Filippi vandaan. Vertrouwende ditzelfde. Dat hij die het goede werk in u begonnen is. Dat zelf ook zal voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Waarom mag hij dat zo schrijven? Vertrouwende. Ja, heel anders dan dat wij dat woordje vertrouwen soms gebruiken. Hoor. Wij schrijven soms... Vertrouwende erop dat u dit of dat zal doen. Dan zeggen we eigenlijk, we hopen het. Maar of dat het echt zal gebeuren. Maar als de apostel Paulus hier schrijft vertrouwende, dan is het geloof in beoefening. Dan heeft hij die gemeente dus al jaren geleden achtergelaten. Is er maar kort geweest, even maar. Maar God is dat goede werk begonnen. En nu mag hij dat werk aan de Heer overgeven. Het is zijn werk. We hebben het net gezegd, gemeente. Gods krachten. Mogen arbeider in zijn wijngaard. Maar het is altijd maar even. Het is maar stukwerk. Maar God gaat zijn werk afmaken. En hij wil hij zijn krachten voor gebruiken. U weet het toch wel. Het is Paulus die plant en Apollos die nat maakt. De ene kracht mag ingaan in de arbeid van de andere. En zo wil de Heer zijn krachten gebruiken. Als nietige instrumenten in zijn hand. Als slijk aan zijn goddelijke vingers. Zo heeft hij ook Paulus willen gebruiken. Maar nu mag Paulus die mag geloven. Vertrouwende ditzelfde. Dat hij die een goed werk in u begonnen is. U hebt het gehoord. Hè? Nu is God van eeuwigheid een goed werk begonnen. Dat goede werk wat wij bij de schepping hebben bedorven. Dat gaat hij toch voortzetten. Want ondanks de val. Bij de val hebben bedorven. Ondanks de val van de mens gaat hij er een volk uithalen. En dat is ook in de gemeente van Filippi gebeurd. En waar gaat het nu eigenlijk over, gemeente? Nou, God wil zichzelf verheerlijken. Daarvoor heeft hij de mens geschapen. Daarvoor heeft hij ons geschapen. En dat scheppingsdoel, dat zal God bereiken. En dat zal gaan dwars door de val heen. En daar komt de duivel op af, hè. Want de duivel is afgekomen op Gods schepping, toen die viel... Maar hij komt ook af op dat herscheppende werk. Denk erom. Een natuurlijk mens laat hij wel met rust. Maar daar waar de Heere dat goede werk begonnen is, hè, daar komt hij er terstond op af. Daar komt de strijd. Vanmorgen hebben we het gehad over die worm, hè. Zolang als dat die worm onder de grond zat, was die tamelijk veilig. Maar weet u toch, als die boven de grond kwam? Zolang als een mens dood is door zonde en misdaad, is er niks aan de hand. Want dan verkeert hij nog onder de heerschappij van de duivel. Van die sterke die zijn hof bewaakt. En dan is alles in rust. Maar als nou die sterkere komt, hè, als Christus komt. En hij gaat die vaten ontroven. Maar dan komt de ganse hel op de benen. Daar komt de ganse hel tegenop. Waar God zijn kerk bouwt. Daar bouwt de duivel zijn kapel. Dat heb je toch wel eens gehoord. Hè? Nou, dat zie je heel duidelijk in de handelingen der apostelen. Paulus die moet daar verdwijnen. Hij moet weg. En dan blijft die jonge gemeente achter. Maar Paulus die mag het geloven. God is het goede werk begonnen. Vertrouwende. Geloof is in beoefening. Dat mag hij aan ze schrijven. Dat God die dat goede werk in u begonnen is. Dat zelf ook zal volleindigen. God gaat dat werk voortzetten. Denk erom waar hij dat goede werk begint. In het hart van de zondaar. Dan gaat hij dat werk gaat hij ook voortzetten. En dat goede werk dat gaat hij beginnen. In u beginnen. Dat is noodzakelijk. Als dat hart wordt geopend. Met andere woorden, gemeente, als we van dood worden levend gemaakt. Als we wederom geboren worden. Dan gaat God, gaat dat goede werk, gaat hij beginnen. Hé, wat gaat een mens eigenlijk zien? Als hij nou wederom geboren wordt. Als hij nou van dood wordt levend gemaakt. Dan gaat hij beseffen. Ik mag God ontmoeten. Dan gaat hij beseffen. Ik ben God kwijt. Weet u wat er dan ontstaat, hè? Dan zegt hij zeker. Ik wil de Heer Jezus hebben. Nee hoor, gemeente, is hij helemaal blind voor. Weet u dat? Is hij helemaal blind voor de Heer Jezus? Dat is een verborgen persoon, die tweede persoon. Dan gaat hij verstaan, nou ben ik God kwijt. Nou mag met God verzoend worden. Hij krijgt een droefheid naar God. En die droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Weet u, van nature, dan staat hij met zijn rug naar God toe. En met zijn aangezicht naar de wereld en naar de dienst van de zonde. Maar als God een mens bekeert, dan wordt hij omgekeerd. En dan gaat hij weg terug. De weg der bekering. Hoe lang duurt die? Het ganse leven. Pas in de hemel dan zijn Gods kinderen echt afbekeerd. Zo gaat hier dat goede werk beginnen. Hey, en weet je wat dan die zondaar gaat doen? Hè? Terugkeren naar God. Moet maar God in orde komen. Je moet met God verzoend worden. Komt hij het werkhuis terecht. Vanmorgen hebben we het ook gezegd, hè. We moeten eerst die nadere lossen maar eens leren kennen in ons leven. En die nadere lossen, dat is dat we goed en recht door God zijn geschapen. Dat hij ons heerlijke vermogens heeft gegeven. Dat hij het werkverbond heeft opgericht en dat hij heeft gezegd, doe dat! En gij zult leven. En hebben we het gedaan? Nee. We hebben het werkverbond verbroken. We hebben het werk laten liggen. Wij zijn de eerste stakers geworden. In opstand gekomen tegen God. Werk laten liggen. Zo is begonnen. En dat moet geleerd worden. Wat geleerd worden? Nou, dat we door de werken niet meer zalig kunnen worden. En dat door eigen schuld, want we konden het. Dat moet nou werkelijk schuld worden. En om dat nou voor de Heer te beleiden, aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straffen verdiend hebben, op die plaats te komen. Waar we onszelf gaan veroordelen en God gaan rechtvaardigen. En daar komt er plaats voor het werk van de Heer Jezus. Daar kan hij zichzelf gaan openbaren en verklaren wie hij is. Als de weg, de waarheid en het leven. Dan gaat God gaat dat goede werk voortzetten. Dan ga je Christus leren kennen. En weet je waar het dan om gaat? En gaat het om hem, dan komt er een andere gang in het geestelijke leven. Dan gaat het erover dat we hem leren kennen, ja. Maar dat we hem ook leren omhelzen. Als onze persoonlijke borg en zaligmaker. Want daar gaat het over. Weet u nog die parel van grote waarde? Weet u nog die schat in die akker? Moet mijn bezit worden. Dat gaat door de weg van het verlies. Moet je leven gaan verliezen. En nou heeft hij het leven, dat heeft hij verworven. Voor mensen die hun leven gaan verliezen. Moeten worden afgesneden van het leven. Om zo hem te mogen omhelzen. Als onze borg en zalig maken. Om zo met Thomas te mogen gaan beleiden. Mijn Heere en mijn God. Zo gaat God dat goede werk voortzetten. Dat dat we een borg mogen hebben voor onze schuld, maar ook een God voor ons hart. Dat er een geopende toegang komt tot de troon der genade. Maar ook dat we mogen weten dat Christus in de hemel is. En dat wij mede met hem gezet zijn in de hemel. Maar dat hij nou ook een tegenpand gezonden heeft in de Heilige Geest. Die derde persoon. Om dan te mogen getuigen. Die ook mij gegeven is. God zet zijn goede werk voort. Kijk, en de een leert er meer van dan de ander. Dat is waar. In de wedergeboorte schenkt God alles. In één keer. In één keer. Maar daar kunnen Gods kinderen niet van leven. Als je kapitaal op de bank staat en je kan er niet aankomen, gemeente, kan je rijk zijn, maar kan niet van leven. Het komt aan op de persoonlijke toepassing. De Heilige Geest moet ons deelachtig gaan maken wat we in Christus hebben. Het moet waar worden wat apostel Paulus heeft geschreven. We hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar we hebben ontvangen de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Daar gaat het om. En dan heeft de Heer alles geschonken. De volkomen verzoening met hem. Een drie-enige God. Het herstel in zijn gunst. En in zijn gemeenschap. Hij begint dat goede werk. Hij gaat het ook volleindigen. Hij is de getrouw. Hij zal zijn werk nooit laten varen. Kunnen Gods kinderen niet bekijken. Want de Gods kinderen die denken vaak van. Is het wel echt Gods werk? Of kent u dat niet in uw leven? Dat er zo geschud wordt. Is nou Gods werk of is nou mijn eigen werk? Dat te mogen weten. Maar de Heere die geeft licht over zijn eigen werk. Dat doet hij zelf. En God komt altijd op zijn eigen werk terug. Hij laat niet varen het werk wat zijn hand begon. Hij begint dat goede werk. Hij zet het voort. Hé, maar al mogen Gods kinderen weten. Verzoend te zijn met een drie-enige God. Is het werk nog niet af? Is het werk nog niet af? Daar gaan we op letten in onze derde gedachte. Als het gaat over wanneer hij dat goede werk ook zal voltooien. Maar eerst willen we met elkaar zingen van de 138ste psalm. Het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Het is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven en wat hij verder volgt. gemeente, onze derde gedachte. Wanneer hij dat goede werk zal voltooien. Het gaat hier over Gods werk. Het goede werk dat God begint. En als het dan gaat over dat woordje werk, dan gebruikt de apostel Paulus in de grondtaal eigenlijk een woordje dat betekent bouwwerk. Gebouw. En weet u waar we dan aan moeten denken? Aan wat we samen met Ethan hebben opgezongen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek. In eeuwigheid zal reizen. God is nou de grote architect, hè? Want een bouwwerk, daar gaan we het al vooraf. Hij gaat niet zomaar mee beginnen. Hij is de architect, een ontwerper. En dan komt ook de uitvoering van het bouwwerk. Nou is God de grote ontwerper. Hij heeft werk ontworpen. Hij is dat goede werk begonnen. Dat hebben we gehoord in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Heeft God een weg uitgedacht waardoor en waarlangs verloren Adams kinderen hersteld zouden kunnen worden in zijn zalige gunst en in zijn gemeenschap. En nu wordt dat werk dat wordt uitgevoerd. Dat goede werk dat begint. In het algemeen als het gaat over zijn kerkvergaderend werk. Maar ook persoonlijk in het hart. Het goede werk in uw begonnen. Dus dat bedoelt de apostel Paulus. Hè? Maar wanneer zal God nu dat goede werk volleindigen? Nou, als hij ze allemaal heeft toegebracht. Nou is hij bezig om dat gebouw te bouwen. De eerste steen die gelegd werd. Adam, Eva. Zo gaat God door. Hè, door alle eeuwen heen. Nee, de laatste steen is nog niet gelegd. Weet je wat dat nou betekent? Je kan nog zalig worden. Als de laatste steen wordt gelegd. Is dat gebouw dat God van eeuwigheid. Van eeuwigheid in dat gemaakte bestek heeft laten beschrijven klaar. Dan is al het werk klaar. Dan is het werk uitgevoerd. Maar nog steeds gaat Christus door de bediening van zijn geest. Wat om zondaren te trekken vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar straks zal de laatste worden toegebracht. En dan zal het zijn de dag van Jezus Christus. Dan zal die wederkomen op de wolken des hemels. En dan zal alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Ook zijn vijanden zullen hem dan zien. En dan zullen ze hem zien als de grote overwinnaar. Hier is de kerk in het strijdperk van dit leven. En menigmaal menen Gods kinderen die strijd om te komen. Dat ze het onderspit zullen delven tegen die drievoudige vijand. De duivel, de wereld en vooral de eigen ik. Want we hebben het vanmorgen ook gezegd. Hè. Gods kinderen die worden het meest bang van zichzelf. Dat is de grootste vijand die er is. Die zit in eigen boezem. En ze menen zo menigmaal om te komen. En als een huig zal haar openbaar te komen. Maar straks dan komt die dag van Jezus Christus. En dan zal het blijken dat het zijn werk is. Want dan zal daar de publieke rechtvaardigmaking plaatsvinden. Die is er ook nog in. De publieke rechtvaardigmaking. Er is een rechtvaardigmaking voor het geloof. Voor het geloof, door het geloof, maar ook na het geloof. En dat is als dadelijk die dag zal aanbreken. Dat het geloof over zal gaan in aanschouwen. En dat Christus zal wederkomen. En zal hij de schapen van de bokken gaan scheiden. Dat is de dag van Jezus Christus. En dan zal het blijken dat het zijn werk is geweest. Dan gaat hij zijn eigen werk gaat hij kronen. Want in dat werk wordt hij verheerlijkt. Al wat gij vrocht, dat zou juichen tot uw eer. We hebben net gezegd, hij zet dat werk voort. Hè? En waarom kwam de duivel, waarom komt de duivel nu zo tegen Gods werk op? Waarom heeft de duivel zo'n hekel aan Gods werk? Omdat hij zo'n hekel aan God heeft. Omdat hij God haat, met een dodelijke haat. En daarom haat hij dat genadewerk, wat verheerlijkt wordt in de harten van zondaren. Want de duivel die weet één ding. Al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. Dat werk, dat zal eenmaal eeuwig juichen tot Gods eer. En daarom, de hel die maakt zich op om dat werk van God te niet te maken. Maar God houdt zijn werk in stand, want de duivel is overwonnen. En de duivel die krijgt nu van God de gelegenheid, of niet? Wij leven in een tijd, gemeente, waarin er onder de toelating God zo ontzaggelijk veel gebeurt. Weet u waarom? We lezen in de openbaring aan Johannes, hè, dat de duivel 1000 jaar gebonden moet worden. Dat is Gods genadetijd die hij aan deze wereld geeft. En daarna wordt hij ontbonden. En dan krijgt hij weer de gelegenheid om de volkeren te verleiden. Zoals hij dat heeft gedaan voordat hij gebonden werd. Maar met Pinksteren toen is hij gebonden. Dan blijkt het. Hè. Dan worden de volkeren worden toegebracht. Dan zegt de Vader tot de Zoon, eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Dan wordt de kerk die wordt toegebracht. En dan wordt de duivel weer losgelaten. En dan wordt een bange tijd om. Dan geeft de Heer hem nog even de gelegenheid. Onder de toelating Gods mag hij heel ver gaan. En denk eens aan het leven van Job. Mocht hij ver gaan. Oh, wat mag hij ver gaan. Zeg maar nooit, dat zal nooit gebeuren. Want denk erom, het kan heel ver gaan. En dan grijpt de Heer in. Dan komt het einde. Dan zullen Gods kinderen denken, als de duivel wordt losgelaten, als de oordelen komen over deze wereld, dan zullen Gods kinderen denken, zou er nog wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Want weet u wat Johannes heeft gezien? Dan worden ze verzegeld, die 144.000, hè, met een teken aan de voorhoofd. Hè. Het teken van de levende God. Dat God leeft. Want dan zal de wereld die zal zeggen, God is dood. En wij hebben het voor het zeggen. En dan zal de duivel zijn triomfen vieren. Dan gaat het naar het getal 666, het getal eens mensen. Bijna zeven, bijna God. Wat zal de mens het dan ver brengen? Heel ver. Maar dan zal die dag van Jezus Christus aanbreken. Dan zal hij komen op de wolken des hemels als die grote overwinnaar. Dan is de maat vol. Gemeente, u moet twee dingen in de gaten houden. Weet u wanneer dat Christus wederkomt? Nee, die dag weten we niet. Maar één ding weten we wel. Dan is het getal vol van diegenen die moeten worden toegebracht. Nou, dat is nog steeds niet vol. Hè? Die tempel die is nog niet af. Hè? Er moeten nog stenen bij. Ik hoop dat de Heer ook in Friezenveen, zeker onder onze jonge mensen, zou toch groot zijn en nog toe wil brengen. Stenen. Levende stenen gelegd op dat fundament der apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Het gebouw moet af zijn. En de maat van de zonde moet vol zijn. De wereld moet rijp zijn. Jij doodzondigen. Ja, de wereld moet zichzelf doodzondigen. En als dan het hoogtepunt is bereikt. Dan zal Christus wederkomen op de wolken des hemels. En dan zal het blijken. Het is zijn werk. Dan zal hij dat werk gaan voleindigen. Want nu hebben we gezegd. Hè, het ene kind van God leert u meer van dan het andere kind van God. Maar u moet maar één ding goed onthouden. Gods kinderen die blijven hier op aarde altijd leerlingen. Ze kennen altijd, Paulus schrijft dat, hè, ten dele. En Paulus had er wat van geleerd. Hoor. Die mocht het weten, verzoend te zijn met een drieënige God. En toch zei hij, ten dele. Dat houdt de mens laag aan de grond. Hè. Je hebt soms mensen die roemen in hele grote zaken. Die zeggen met een drieënige God verzoend te zijn, maar je mist één ding. Ootmoed. En dan is het niet van God. Want Gods werk dat brengt altijd in de diepte. Kern ten dele. En Gods kinderen die staan naar de volkomenheid. Naar het volmaakte. Zoals het eens was. Om God te kennen van aangezicht tot aangezicht. Daar staan ze naar. En dat zal dan gebeuren. Als Gods kinderen zijn in de hemelse heerlijkheid. Dan wordt er ziel wordt verheerlijkt. Ja, maar nu gaat het ook over het lichaam. En dat gaat nu gebeuren als Christus wederkomt op de wolken des hemels. Dan krijgen Gods kinderen een lichaam. Om God te verheerlijken. Om hem eeuwig groot te maken. Dan zullen ziel en lichaam verenigd zijn. En dan? Dan zal God alles zijn en in allen. In gemeente. Die dag van de wederkomst. Wat zal dat voor een dag voor u zijn? Een dag van eeuwige verschrikking? Of een dag van eeuwige blijdschap? Het is één van beide. Weet u wat noodzakelijk is? Hè? Dat we Christus hier gaan leren kennen als onze rechter. En de rechter staat voor de deur. Dat betekent hij is vlakbij. Om nu onze rechter nog om genade te bidden. Dat is nog mogelijk.
Want Sion zal door recht verwoest worden, omdat daar die rechter zelf onder dat recht is doorgegaan op Golgotha. En daarom kunnen mensen die het van harte met God eens worden, die dat recht gaan leren billijken, nog zalig worden. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door de gerechtigheid. Amen. Laten we nu samen eindigen met dankgebed. Heren, mocht u vandaag hier nog samen zijn in uw bedehuis, tot tweemaal toe vergunt u het ons nog om uw woord te verkondigen. Ach, zou u de grote en de stille toepasser willen zijn. En nu staan we weer aan het begin van een nieuwe week, ook wat betreft het ambtelijk werk. Zou u onze vriend en broeder, verbonden aan deze gemeente, in zijn arbeid nog willen gedenken, als herder en leraar, help en sterk hem. Gedenk hem ook met zijn vrouw en met zijn kinderen, met al diegenen die hem lief en dierbaar zijn. Gedenk ook aan de kerkraad hier. Geef ook hen alles wat nodig is, ook in deze moeilijke tijden, dat ze het niet van zichzelf, maar van u den Heere zouden verwachten. En als ook aan het einde van deze week twee jonge mensen elkaar nog een ja-woord hopen te geven voor uw driemaal heilige aangezicht, zou u uw zegen nog willen gebieden, ook over een huwelijk, uw knecht, die dan ook aan deze plaats op voor te gaan helpen en sterk ook hem nog in de bediening. En dat ze zo aan elkaar, dat ze niet alleen aan elkaar verbonden zouden mogen worden, maar boven alles aan u den Heere. Want een drievoudig snoer zal toch niet haast verbroken worden. Zo wacht het alles op uw goddelijke zegen, ach Heere. Begeef en verlaat toch niet. Wat is toch tot troost voor uw kerk dat uw werk begint. Dat u het voortzet, maar dat u het ook komt te voleindigen. En daar krijgt u straks eeuwig de eer van, o God drieënig. Wij vragen dit alles van u, vanuit die vrije gunst die eeuwig u bewoog om Jezus wil. Amen. Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Dat is onze slotzang. 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God waar ik mijn hoop, mijn moed gebleven. Het zevende vers van de 27e psalm. Thank you. gemeente gaat ons in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.